Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, opnieuw uit het liedboek van Israël, uit het boek van de psalmen. Wij zingen nu uit de 105e psalm, de versen 3 en 4. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Psalm 105, 3 en 4. Gemeente, in deze dienst willen we nu eerst belijdenis doen van het christelijk geloof. We zingen daarna de 117e psalm, de kortste van alle psalmen. De psalm waarin Israël de lofprijzing gaande houdt en ons oproept om mee in te stemmen. Zo is het ook in de belijdenis van het christelijk geloof. De kerk wordt geteld als in Israël ingelijfd. En zo belijden wij vanavond hier in Bodegraven, verbonden met de kerk van Christus, van alle eeuwen en van alle plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, laat ons nu God aanroepen in ons gebed, dat zijn geest ons verlichte in de opening van de schriften. Laten wij bidden. Gij verborgene, gij eeuwige, uw naam spreekt uw volk Israël niet uit. Hoe zou een mens kunnen uw heilige naam op de lippen nemen? Groot, eeuwig, ondoorgrondelijk, in een ontoegankelijk licht woont gij. Hoog boven ons en diepe beneden ons zijn we omgeven door de majesteit van uw naam. Hier zijn wij, gekomen als geroepen door uzelf, niet in staat u te naderen. En daarom vouwen wij handen om in een gebed daarmee uit te drukken dat in dit uur het niet aankomt op het werk van onze handen, integendeel. Daarom sluiten wij de ogen omdat in dit uur het niet gaat om wat wij met onze menselijke ogen kunnen zien, integendeel. Wij bidden u, daal neer en kom tot ons. Temper uw majesteitelijk licht tot in de woorden die geschreven staan en die vol zijn van uzelf, maar zo dat wij mensen mogen horen. Dat is ons gebed. Kom, Heilige Geest, verlicht de ogen, verlicht de schriften, verlicht ons hart, gun ons het licht in de ogen, dat we zien mogen. Het werk van uw hand, dat u begon, dat u voortzet, dat u voltooien zult. We bidden u om het licht van uw geest voor de gemeente, voor de eredienst, voor het orgelspel, het zingen, het geven, het luisteren, het spreken. En voor ieder van ons persoonlijk, zoals gij ons kent, beter dan wij onszelf kennen, gij doorgrondt ons. Nu zouden we willen vluchten en wegvluchten. Maar waar zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Zie ons aan. In uw lam, het lam van God, dat de zonden der wereld wegdraagt. Zo bidden we u. Dat de lof in uw naam wordt groot gemaakt in dit avonduur hier in Bodegraven. Dat getroond op de lofzangen van Israël en woont op het loflied dat gezelf in uw gemeente wekt. verbonden met uw volk Israël, verbonden met uw gemeente wereldwijd, verbonden ook met deze wereld die bloedt uit 1000 wonden. En wij hier met onze kinderen in de kerk, in de vrede van de zondagavond, o God, verlicht ons, verrijk ons en vernieuw ons. Zo bidden we. Kom, kom Heilige Geest. Amen. Wij gaan horen, gemeente, uit de Heilige Schrift. Het boek Genesis, het Evangelie naar Johannes. Genesis 23, het gaat daar over het sterven van Sara, het kopen van een graf door Abraham. En we horen de slotwoorden van dat hoofdstuk, Genesis 23, vanaf het 17e vers. Deze woorden. 23 uit Genesis bij vers 17. Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, over op Abram als zijn eigendom. Voor de ogen van de Hittieten, in het bijzijn van alle die naar de poort van zijn stad gekomen waren. Daarna begroef Abram zijn vrouw Sarah in de grot op de akker van Machpela tegenover Mamre, het tegenwoordige Hebron, in het land Kanaan. Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is, als een eigen graf over van de Hittieten op Abraham. En het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 19, vers 38 tot en met 20, vers 1, opnieuw een begrafenis. Ook mogen we zeggen, de begrafenis. Johannes 19, bij het 38ste vers. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen, en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was, een hof. En in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, er staat geschreven, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We gaan ons voorbereiden op de uitleg en de verkondiging, met name vanavond vanuit Genesis 23, met name het 17e vers, dat horen we nog een keer. Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot, over op Abram als zijn eigendom. We gaan zingen uit Psalm 56, de versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En er worden onze gaven ingezameld. Eerst voor de diaconie, dan voor de instandhouding van de eredienst, met de uitgang straks de collecte voor het college van rentmeesters, bestemd voor het schilderwerk van de dorpskerk. We zingen psalm 56, 4 en 5. Vanavond, gemeente, gaat het over: waarom noemen wij een kerkhof een kerkhof? Een hof, een tuin. In deze eeuwenoude kerk van Bodegraven zitten wij vanavond en staan wij van ouds op het kerkhof. In ons voorgeslacht werden de geliefde doden ter aarde besteld in en vlak rondom de kerk. We willen horen waarom die naam kerkhof. En dat horen wij vanuit de geschiedenis van Israël, van Abraham. En we gaan horen, zoals ik de kinderen voor me zie, de jonge mensen, alsof we als een kind het voor het eerst horen in ons leven. Het begint zo. Abraham staat plotseling, heel plotseling, voor de vraag: een graf voor zijn vrouw Sarah moet hij vinden. Zij is gestorven, 127 jaar oud. Sarah, jongens en meisjes, is de enige vrouw in de Bijbel van wie staat hoe oud ze is geworden. 127 jaar. Ik heb jarenlang mogen werken voor kerk in Israël en ik heb veel van Joden geleerd, wat ik ook vanavond met u als gemeente wil delen. En Joodse uitleggers die letten op het verband waarin dit staat. Genesis 23, dat Sarah sterft. En ze zeggen: kijk, wat staat er nou in het hoofdstuk wat hier aan vooraf gaat? Genesis 22. Dat ontzaglijke hoofdstuk dat Abraham Isaac moet gaan offeren, de zoon van zijn ouderdom, zijn geliefde zoon. En Sarah, de moeder, zij mag niet mee. Zij moet thuis blijven. Het is haar zoon, de zoon van haar ouderdom, haar geliefde Isaac. En dan zeggen die Joodse uitleggers: dit was te veel voor haar moederhart. Hier brak haar hart onder. Dit kon ze niet meer dragen of verdragen. En Sarah stierf te Kiryat Arba. Dat is Hebron in het land Kanaan. In het land Kanaan. Het land dat de eeuwige Abraham en Sarah laten zien. Hier. In dit land zal uw nageslacht wonen. Tot een land voor altijd. Hoe lang duurt altijd? Tot 2012 en daarna. Het beloofde land. Maar Abraham bezit geen centimeter grond. Geen centimeter grond onder de voeten. Zelfs geen grond voor een graf. Niets. Helemaal niets. En dan zijn we getuigen van de koop van een graf. Dat gaat daar heel levendig aan toe. Op zijn oosters. Abraham in onderhandeling met de zonen van Het. Maar eerst dit. En dat is een ontroerend stil moment, gemeente. En we worden er ook stil bij. Abraham, zo horen we eerst, komt Sarah bewenen. En dan letten we aandachtig op de Hebreeuwse taal. Daar moeten we het ook helemaal van hebben. De Statenbijbel zegt op de titelpagina dat die oorspronkelijke taal, het Hebreeuws in dit geval, getrouwelijk is overgezet in onze Nederlandse taal. Zo getrouw mogelijk. En wat horen we nu in die bron, in die Hebreeuwse taal? Dan horen we drie keer het woord aangezicht, gelaat. Namelijk, Abraham staat op van voor het aangezicht van zijn dode, van Sarah. En daarna, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En nog een keer, begraven van voor mijn aangezicht. Drie keer zien we dat gezicht, dat gelaat. Abraham en Sarah. Hun leven was een bestaan voor elkaars aangezicht. Oog in oog, van mond tot mond. Het gelaat als spiegel van de liefde, als spiegel van de ziel, die oogopslag. Van de een naar de ander. Tot de dood die bittere vijand scheiding maakt. En het gelaat van de ander blijft staan in die ene laatste blik. het aangezicht van zijn doden. Abraham moet zich losmaken om van voor zijn aangezicht, hij ziet het met eigen ogen, zijn geliefde Sarah te begraven. Voor de begrafenis moet veel en snel geregeld worden en er is geen graf. Onderhandeling. Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u, zegt Abraham tegen de zonen van Het, de eigenaren van het land. Ik ben een allochtoon. Abraham in gesprek met de zonen van Het, de bewoners van het land, de autochtonen, de eigenaren van het land sinds mensenheugenis. Op een oosterse wijze verloopt de onderhandeling. En we volgen dat op moment en we zien het voor ons. Abraham vraagt, geef mij een graf bij u. Dat is de vraag. O, mijn heer, dat is geen vraag. Gij zet een vorst Gods in ons midden. Dat zeggen ze. Dat is de enige keer, gemeente, in Genesis 23, dat de naam van God valt. U bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw doden in de keur van ons, van onze graven. Niemand zal u weren, niemand van ons. Helemaal niemand. Abraham, wat wil je nog meer? Abraham, hij staat op. En hij vraagt naar een van de zonen van Het, namelijk Efron. Die wil hij persoonlijk spreken. Wil voor mij bemiddelen bij Efron dat hij mij geven. En dan komt het, de spelonk van Machpela, die van hem is. Aan het eind van zijn akker, voor het volle bedrag. En dan zien we Efron in het midden van de kring. En die zegt, mijn heer, die akker, die geef ik u. Met de spelonk, onder getuige van de zonen van mijn volk. En Abraham buigt zich voor Efron en zegt opmerkelijk, het volle bedrag zal ik geven. Neem dat van mij aan. Neem dat van mij aan. En Efron weer, mijn heer, u spreekt over het bedrag. U hebt het over geld. In zulke rouwvolle omstandigheden. 400 sikkelen zilver. Wat is dat tussen u en mij? Waar spreken we over? Wie heeft het hier over geld? Maar het Hebreeuws zegt, nauwkeurig, Abraham luistert naar Efron. Hij luistert. Hij weegt het bedrag aan zilver uit, zonder af te dingen, zonder te onderhandelen. En dat is heel ongewoon. En het is een hoog bedrag. Het is een heel hoog bedrag aan zilver, onder de koopman gangbaar. En zo horen we dan bij de akker van Efron tot bezit van Abraham, onder getuigen van de zonen van Het. Daarna begroef Abraham Sarah in de spelonk Machpela. En zo werden de akker en de spelonk tot een grafstede, een grafhoeve, de akker en de spelonk en gemeente. Daar zullen we op terugkomen, want je leest er zomaar overheen. De akker en de grot die daarop gelegen is en al de bomen op de akker. De bomen. Die koopt Abraham dus ook. In Hebron. In het land Kanaan. Wat zien we? Wat horen we hier? Abraham, hem is door God een land beloofd. Grond onder de voeten voor hem en zijn nageslacht voor altijd. Maar wanneer hij zijn vrouw moet begraven, heeft hij geen spelonk om haar te bergen. Hij moet een graf kopen voor het volle pond, een eigen graf. Zodat, wanneer Abraham zelf straks gaat sterven, hij niet meer bezit van het beloofde land dan een graf. Dat is wat tenslotte zichtbaar is van de belofte van God aan Abraham. van het beloofde land, ja van de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel, een akker met een spelonk, een akker met geboomte. Je bent vreemdeling op aarde, zwerver over de wereld. Je draagt je bezit, je vee en je haven met je mee. En tenslotte bezit je niets dan een klein onroerend goed. Een klein bestek van deze aarde, een graf als woning voor goed. Maar in Hebron, in het land Kanaan, in het land dat de belofte draagt van melk en honing, van een bloeiende aarde, van een paradijs. Abraham koopt een graf, een eigen graf. Hij wil niet een gegeven graf, niet een tijdelijk graf, niet afhankelijk zijn van de gunst van de zonen van Het. Hij koopt, hij verwerft, hij heeft nu recht op die gekochte akker. Abraham krijgt nu voet aan de grond in het beloofde land. Waarom? Waarom, gemeente? Waarom die worsteling om een stuk grond? Waarom tot op vandaag op diezelfde plek het graf van Abraham en Sara in Hebron? Waar de spanning tussen Joden en Arabieren om te snijden is. En het gaat op diezelfde plek, op diezelfde grond, vandaag. We zitten midden in onze eigen tijd. Hebron, waar het hier over gaat, is het strijdtoneel tussen Joden en Arabieren. En het gaat ook nu om dat graf. Zoals het ook gaat tussen Jeruzalem en Bethlehem om het graf van Rachel ter zijde van de weg. Of zoals het gaat om het graf van Jozef in Sichem. Waarom die worsteling om het graf, om een plek in het beloofde land? Waarom? Dat moeten wij als gemeente van Christus nog helemaal gaan leren. Dat deze belofte van God zo concreet is, zo met onze aarde verbonden is. En dat beginnen wij te leren in onze dagen, in onze tijd, in de kanteling van onze tijden. Nadat in ons Europa 6 miljoen van het Joodse volk vermoord zijn, van wie 1,5 miljoen nog een kind was. En nadat in het voorjaar van 1948 voor een deel uit al die oren van ballingschap het Joodse volk terugkeerde naar dit land, hier, Genesis 23. Waarom die worsteling? Omdat de akker en de spelonk onderpand is van die belofte dat eens het land Kanaan, ja dat eens heel de aarde een land van melk en honing zal zijn. Dat het eens van daaruit zal doorbreken naar die nieuwe aarde onder die nieuwe hemel die Johannes op Patmos kreeg te zien. Ja, dat eens de woestijn, de akker van de doden, is toch een woestijn in onze ogen. Dat eens die woestijn van de dood zal bloeien als een roos. Voor Abraham staat in het bitter gelaat van de dood, voor het aangezicht van zijn doden, heel die belofte van God op het spel. Niet dat Abraham de vervulling ervan gezien heeft. Hij heeft, zegt later de schrijver van de Hebreeënbrief, hij heeft de belofte van verre gezien. Zoals een kind naar de horizon loopt, want de hemel is hoog en hier is de aarde. En waar raken die twee nu elkaar, hemel en aarde? Kijk aan de horizon, daar raakt die blauwe hemelkoepel de aarde. Dus daar loop ik naartoe, want daar moet het zijn. Abraham heeft die belofte van verre gezien, uit de verte gezien, aan de horizon van het leven. Aan de horizon van de geschiedenis wenkte die belofte en die heeft die belofte in het geloof omhelst. Maar tenslotte moeten we naar het vlees loslaten. Alles loslaten. Alles wat we in handen kregen aan roerende goederen. Tenslotte rest niets meer dan een klein bemeten stuk aarde, een graf. Maar dat is dan ook het teken. Het zegel. Dat deze aarde een land zal zijn van melk en honing. Aldus de geschiedenis van Abraham en het graf voor zijn geliefde Sara. En nu naar ons, de gemeente van nu, onze tijd. Het gaat over een graf en zoals gezegd, wij spreken over een kerkhof. We staan er vanavond bij stil, we maken ons dat bewust. Heel vaak gebruiken we woorden die we ons niet bewust zijn. Nu worden we ons eens bewust dat we over een akker van de dood spreken als een hof. Een tuin, een kerkhof. En waar komt dat vandaan? Dat is de geschiedenis. Een christen wilde van ouds, als het kon begraven worden in de buurt van de doopvont, waar hij of zij gedoopt was. Waarom? Als er bodengraven kinderen worden gedoopt en het klassieke doopformulier wordt gelezen en er wordt gebeden voor de doop met de ouders, dan klinkt er deze zin nou door laten dringen tot onze ziel. Wij bidden u dat ge deze kinderen met Christus wilt begraven. Dat ze met Christus mogen worden begraven. Doopouders zeiden me ooit in de eerste gemeente dat de rillingen hun over de rug liepen, omdat dat lieve kleine kind, die baby die pas geboren was, die zou nu begraven worden. En zo is het. Dat is de ene kant van de doop. Nog maar pas op de wereld, vaak als we voor het eerst naar de kerk gaan om gedoopt te worden, onze eerste kerkgang, is tegelijk onze begrafenis. Paulus, Romeinen 6. Omdat wij dan met Christus door de doop begraven worden in zijn dood. Begraven met Christus. Het symbool van ouds daarbij is de doopjurk. Dat lange witte gewaad. Die mooie witte doopjurk. Veel te lang natuurlijk voor een baby. Die doopjurk is een begrafeniskleed. Het is het lijkkleed. Wij worden ten grave gedragen en we gaan onder in het water van de doop met Christus op Goede Vrijdag in zijn dood met hem begraven. Ontzaglijk. Dat is de ene kant van de doop. En de andere kant, en geen mens weet hoe, het grote geheimenis, het mysterie van de levende God, hoe het van Goede Vrijdag naar Pasen kan komen. En we zien die witte doopjurk plotseling in het licht van de paasmorgen. Het wit van de opstanding, de witte kleur van de gerechtigheid. En het kind wordt uit de diepte omhoog geheven om met Christus op te staan in een nieuw leven, de paasmorgen. Dopen, dat is begraven en tegelijk opstaan met Christus in een nieuw leven. Dat is de diepe betekenis van de doop. Dat is het hart van de zaak in het oude christendom. Als in de paasnacht de catechisanten worden gedoopt nadat ze weeklang in het wit gekleed zijn. En dan gaan ze in de paasnacht met Christus onder in het water om met hen op te staan met hem in een nieuw leven. En gemeente, daar komt nu die naam kerkhof vandaan. De hof, de tuin van de paasmorgen. Maria Magdalena in de hof. Met mijn Venusse grootmoeder die een tuin had voor het huis, voor de boerderij. Dat noemden wij nooit een tuin, dat heette een hof. En het woord kende ik dus als kind. En dus als het Pasen was en ik hoorde over Maria Magdalena, dan speelde dat paasverhaal zich af in de hof van mijn grootmoeder. Daar, want dat was de hof van de opstanding, de lente, het nieuwe leven. Begraven met Christus, maar niet in de dood gebleven, opgewekt met hem in het nieuwe leven. En daarom durfde de christen in het geloof te spreken, ook ons voorgeslacht in Bodegraven, over een kerkhof. Hier in de kerk, in de buurt van het doopwater, waar je met Christus was begraven, en met hem was opgewekt. En vlakbij de kerk, rondom de kerk. Toen kwam de tijd in onze samenleving dat het niet meer mocht. En werden de graven verplaatst naar de rand van het dorp en van de stad. Maar daardoor ging ook het verband zo snel verloren. Wie weet nog dat verband als je op een kerkhof bent, dat het de hof hier van de dorpskerk is. Het is het hof van deze kerk. En dat blijft het ook. Altijd het kerkhof. Begraven met Christus. Ach, de diepte deze avond. Christus is, toen hij over de aarde ging, de zoon des mensen die geen plek had om het hoofd neer te leggen. Geen eigendom, geen stuk grond. En op de middag van Goede Vrijdag bezat hij geen eigen graf waarin men hem kon neerleggen. Hij werd gelegd in de spelonk van een ander. En werd geborgen in de schoot van de aarde. En geen mens weet hoe ging hij het licht van de vroege paasmorgen tegemoet toen zijn vader in de hemel riep: mijn kind, opstaan, het is tijd. Het is de derde dag. En de psalm zegt: ik wil niet dat mijn heilig kind de verderving zal zien. In het Midden-Oosten gaat op de derde dag de ontbinding beginnen. En zover zal het niet komen. En God riep zijn heilig kind van het graf en zei: opstaan. En het kind stond op van het graf. En zoals de prediker Kolbrugge zo onvergetelijk zegt: Christus nam nog één keer de dood in de armen en drukte die dood. En toen schreed hij het licht tegemoet. Die dag zonder avond en zonder nacht. Die dag die bestemd is om eeuwig te blijven. Om eeuwig licht te blijven. Om eeuwig leven te zijn. En daarom, gemeente. Dat is de diepe betekenis van de heilige doop. Om zo met Christus verbonden te zijn. In zijn sterven. En in zijn opstanding. En daarom spreken wij dus over een kerkhof. Nu komt er vanavond een bijzonder moment bij uit onze tekst. Ik zei al, je leest er zo overheen. Had ik ook steeds gedaan. Totdat het oog erop mag vallen door de geest. En dan zie je het onvergetelijk. Abram koopt een graf. Een spelonk. Een akker. En wat staat er op die akker? Die is niet kaal, die is niet leeg. Daar groeien bomen. Op het kerkhof groeien bomen. En als je nou de Bijbel kent, zoals wij in Bodegraven, van Genesis tot Openbaring, dan zie je die bomen van Genesis tot Openbaring komen. En we gaan dat een moment met elkaar na, een hoofdlijn. Het begint het paradijs, jongens en meisjes. De boom van de kennis van goed en kwaad. Adam en Eva eten van de verboden vrucht. Wat je gegeten hebt, kun je nooit meer teruggeven. Kun je dus ook nooit meer goed maken. Dat is de mens. Maar er staat die andere boom, de boom des levens. En dan stuurt God die engel met het vlammend zwaard. Zodat de mens niet zal eten van de boom des levens. Waarom niet? Omdat de mens in de toestand van de zonde, etende van de boom des levens, voor altijd zal leven als mens in de zonde. En dat verhoedt God. Daar bewaart hij ons voor. Hij bewaart zelf die boom des levens. En waar zien we die boom dan terug? Heel vaak, heel veel. Maar we zien hem vanavond vooral terug op de heuvel Golgotha. Oude kerkvaders hebben in het kruis van Golgotha, het kruishout, gezien de boom des levens van het paradijs. Dit is de boom des levens. Wilt u het ook in de Bijbel horen? Hier dan. Een van de moordenaars die met Jezus gekruisigd is, bidt. Wat bidt hij? Hij bidt om redding, om verlossing. En wat antwoordt Jezus hem? Heden, heden, nu, vandaag, zul je met mij waar?
in het paradijs zijn.
Ziet u, dat het de boom des levens is en dat Christus zelf die boom des levens draagt, dat hij de boom des levens is, het paradijs. Als je in Jeruzalem, in de oude stad, komt, misschien bent u er geweest of gaat u nog een keer naartoe, dat moet niet per se, want we kunnen het ook vanavond met elkaar hier zien en beleven en inleven. In de oude stad van Jeruzalem staat de grafkerk. Weer zoiets opmerkelijks, wij spreken altijd over de grafkerk. Maar het is natuurlijk ook de kerk van de opstanding. Graf en opstanding. Dan wordt je aangewezen de plek Golgotha. Dan moet je een trap op en dan zegt men, hier was Golgotha. Nou, vlak onder Golgotha, beneden, daar wijzen ze je aan de plek van het graf van Adam. Hoezo? Wel, de betekenis, het symbool is, daar waar de boom des levens is geplant op Golgotha, daar waar het kruishout van Christus geplant is in de aarde als boom des levens, dat is recht boven en op het graf van de oude Adam, die daar in de dood ligt en die nooit van zichzelf weer zal kunnen opstaan. Voelen we het? Dringt het tot ons door, dit heilig evangelie, dat de boom des levens hier geplant is, waar wij niets zien dan de dood en het verderf en de ellende. En zo zien we de boom. En zo zien we de boom tenslotte terug in het laatste Bijbelboek, in het laatste visioen waarmee de Bijbel besluit, als Johannes op Patmos het nieuwe Jeruzalem te zien krijgt, dat neerdaalt van God uit de hemel als een bruid op de ochtend van de trouwdag. Het is niet op aarde gebouwd, Jeruzalem daalt neer. Het is gebouwd uit allemaal transparante materialen, diamanten, edelstenen. Jongens en meisjes, ik vond vroeger toen ik hoorde over de gouden straten van Jeruzalem, nou ja, ik durfde dat niet te zeggen, maar ik denk, wat is dat nou? Wat is dat nou voor een kind, straten van goud? Is dat nou mooi? Totdat ik ontdekte dat er staat goudglas. Het is doorzichtig. Alles is doorzichtig aan die stad. De ramen, de muren, de poorten, edelstenen, diamanten. Zien we het, zoals nu de zon, de ondergaande zon straks, door de ramen van de kerk breekt. Moet je voorstellen dat die heilige stad Jeruzalem uit 1000 verschillende transparante materialen is gebouwd en dat het licht van God en de troon daar doorheen straalt en dat het door niets verduisterd wordt, dat het een en al schittering is, meerdere glorie aan de grote naam van God. En dan ziet Johannes tenslotte in het laatste visioen dat op de rivier die van de troon van God en het Lam stroomt, op de oever bomen staan die 12 maanden per jaar vrucht geven, dus nooit meer herfst, nooit meer winter. Altijd vrucht, 12 maanden van het jaar. En de bladeren van die boom zijn tot genezing van de heidenen. Dat is een troostwoord, onvergankelijk en onvergetelijk. De bladeren van die boom des levens, alleen het blad al, zegt Johannes letterlijk, is therapeutisch, is therapie voor de heidenvolken, wij van huis uit. Voor onze heidense zwaarmoedigheid, onze heidense geneigdheid om de afgoden achterna te gaan, om de levende God van Israël de rug toe te keren. En ja, dan zitten we weer in de diepte en we klagen uit de diepte. Die bladeren alleen van deze boom zijn tot genezing van de heidenen, van die diepe gevoelens van de volkeren, zoals wij dat van huis uit ook kennen. Toen in Bodegraven in de loop van de 8e eeuw het evangelie voor het eerst werd vernomen in deze lage landen bij de zee. Dat verre vreemde woord van de God van Israël, waarvan onze voorouders nooit gehoord hadden, die de goden Wodan en Tor en Freya volgden, die we trouwens elke week nog bij namen noemen, woensdag, Wodansdag, donderdag, donorsdag, vrijdag, vrije dag. U ziet, weer zoiets onbewust, maar hoe diep dat zit, dat heidendom van ons. En dan komt de God van Israël. En dan komt de zendeling in zijn naam. En dan komt het heilige evangelie, oude en nieuwe testament, in één band gebonden. En dan zegt die zendeling, in de naam van de levende God, Deze boom des levens is tot therapie, is tot genezing van je heidense zwaarmoedigheid. Gemeente, kerkhof, wat betekent dit voor ons als gemeente? Wat betekent dit voor ons heel persoonlijk? Dit. Het is heel hoog, het is hoog gegrepen. Maar ik kan het niet lager maken, dat mag ik ook niet. Ik mag als diener van het woord niet aanpassen het heilig woord bij mijn gevoelens. Maar ik zeg het dan ook zo, al biddend met u samen. Een christenmens heeft in het geloof zijn of haar begrafenis achter zich. Niet voor zich, achter zich. Wij zijn begraven met Christus door de doop in zijn dood. En onze geboorte, die hebben we nog voor ons. Want, zegt de apostel, wij weten niet wie of wat wij zijn zullen. Je kijkt als een kind uit naar die dag. Dat betekent dat in het leven van een christen, en dat is het hoge van het geloof, het mysterie van het geloof, maar het is niet aan te passen bij onze lage gedachten, bij onze menselijke gedachten. Het is zo ons geschonken. In het leven van een christen hebben begin en einde van plaats gewisseld. Om Christus wil. Het begin is de begrafenis, de doop. En het einde, dat is de geboorte. De doortocht naar het nieuwe en nog ongekende leven. En als ik zo doe, dan ziet u daar inderdaad het kruishout van Golgotha in. Dat is het teken, het grote teken van de hemel. Dat is Jezus Christus zelf, het vlees geworden woord van God, het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. In hem hebben begin en einde van ons leven van plaats gewisseld. Een christen heeft de begrafenis achter zich en heeft de geboorte voor zich. Dat is wat wij vanavond horen. En dat blijft het mysterie. Zo God het geeft 6 dagen om dit te bewonderen en te overdenken. Want natuurlijk ervaren wij als ieder mens in deze wereld dat het dagelijks leven zo natuurlijk niet is. Ook wij zullen in bodegraven zeggen, ja, een mens wordt geboren, een tijdje op aarde en dan gaat hij naar zijn eeuwig huis, naar het graf. Wij citeren dan ook nog vaak een bijbeltekst. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Weet u hoe verkeerd dat citeren van de Bijbel vaak is? U weet van de verzoeking in de woestijn, als de duivel Jezus probeert ten val te brengen, dat Jezus 3 keer niet anders doet dan 3 keer een tekst aanhalen uit het boek Deuteronomium. Een tekst in het gegeven verband. Als wij zeggen het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, dat staat er niet. Daarvoor hoef je ook niet naar de kerk, dat kun je uit de natuur aflezen. Het is nu hoogzomer, straks komt weer de herfst en zo gaat de gang van de seizoenen, zo gaat de wisseling van het leven. Dat weten wij, dat kunnen wij uit de natuur, uit onszelf en van elkaar aflezen. Maar dit nieuwe geheim van God. Niet het is de mens gezet eenmaal te sterven. Het is, zegt de Hebreeënbrief, en gelijk het de mens eenmaal gezet is te sterven en daarna te worden, alzo ook Christus. Dat is de tekst. Het is de geloofsuitspraak in Christus, zoals we dat hoorden over de doop. Het is een geloofsuitspraak in verbondenheid met Christus. En dat is het doorbreken van die heidense cirkel waarin wij van nature en van huis uit bevangen zijn. En daarom komen wij ook samen, dat is een gevolg ervan, op de eerste dag van de week, op het ritme van de 7 dagen. Dat tal 7 kunnen wij niet uit de natuur aflezen. Wel het ritme van dag en nacht, het ritme van het jaar, de nieuwe maan die de nieuwe maand brengt, maar 7... Het is een inzetting van God aan Israël voor eeuwig. Gisteren vierde het Joodse volk de Sabbat. Vrijdagavond begint het tot de zaterdagavond als het donker wordt. Een eeuwige inzetting. Nooit is vernomen dat God die Sabbat van zijn volk heeft teruggenomen. Er is iets toegevoegd voor de kerk, voor de christenheid, namelijk de dag na de Sabbat. Alle vier evangeliën spreken zo over de paasmorgen. Het was de dag na de Sabbat. De zondag is niet de rustdag die de Sabbat vervangt. De zondag is de eerste dag van de schepping. Genesis 1, dat God het licht roept. Er zijn licht. En dat licht van die paasmorgen heeft God geroepen in Christus. En dat zal nooit meer verdwijnen. En die eerste dag, die ziet uit op de zevende dag op de Sabbat. De enige dag, jongens en meisjes, waar het niet bij staat, wat bij elke dag staat. Het was avond geweest, het was morgen geweest. De tweede dag, de derde dag. En dan krijg je de zevende dag en ineens is het anders. Als er staat de zevende dag, dan staat er niet bij. Het was avond geweest, het was morgen geweest. Want die avond en die morgen, die komen daar niet meer op de eeuwige Sabbat. Die dag is bestemd om altijd licht te blijven. Al daar zal geen nacht zijn. En op dat ritme van de week, de inzetting van de God van Israël, komt de gemeente van Christus samen. Ten slotte. Een kerkhof. Er is een bijzonder kerkhof waar Dominique Kolbrugge begraven ligt. Ik neem aan dat u Bodegraven wel eens die naam gehoord hebt. Kolbrugge. En de prediking van Kolbrugge uit de 19e eeuw. Over de rechtvaardiging van de goddelozen. Kolbrugge ligt begraven in Elberfeld. In het Wuppertal in Duitsland. Een heel bijzonder kerkhof. Het ligt tegen de glooiing van een heuvel. Terzijde van de stad. Je hoort het verkeer in de verte. Maar die begraafplaats is stilte. De grafstenen zijn allemaal gelijk. Kleine, eenvoudige grafstenen. Geboortedatum, datum van sterven en de naam. Ook Dominique Kolbrugge met zijn gemeente. Allemaal dezelfde grafsteen. Maar aan het hoofd van die steen is een rozenstruik geplant. En één keer per jaar, als de rozen bloeien, is heel die akker van de dood veranderd in een hof van rozen. Waarmee die gemeente predikt en verkondigt dat de woestijn, dat de akker van de dood, zal bloeien als een roos. Om Christus wil. Lof zij God in eeuwigheid. Amen. Psalm 30. Wij zingen het eerste en het tweede vers. Gemeente, laten wij God danken en ook voor en met elkaar bidden. Heere, wij danken u voor deze spijs. Voor dit brood des levens. Voor deze gave van uw hart en van uw hand. Dat ge ons het licht in de ogen werkelijk gunt. Gunnende liefde. Dat is wat u deze eerste dag van de week opnieuw aan ons hebt betoond. We danken u, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor de drievoudige genade van uw heilige naam. God hoog boven ons, God met ons en God in ons. We danken u voor de overvloed in deze eredienst. De heilige stilte van een zondagavond. In dit eeuwenoude godshuis. Waar zoveel van ons voorgeslacht ons zijn voorgegaan. In vreugde en in verdriet. Waar wij nu onze plaats mogen innemen met onze kinderen. In een wereld. O God, een wereld. Uw wereld. Waarvan gij in het begin hebt gezegd dat het goed is, maar die wij mensen omlaag trekken. Wij vragen u vergeving. Wat moet het voor u betekenen om naar deze aarde te kijken zoals wij mensen daarop verkeren? Verander ons, vernieuw ons, bekeer ons door uw geest, doe ons dagelijks opnieuw sterven met Christus en met hem opstaan in het nieuwe, het ongekende, ja, het eeuwige leven. U bidden wij voor uw kerk, wereldwijd, de bruid van Christus, ook hier in Bodegraven. Ach, zo gescheiden, zo verbrokkeld en zo verbroken. We bidden u om uw Heilige Geest, om uw Geest, o God, wijk niet van ons. Heel wat bijeen hoort, vernieuw wat wij stuk hebben gemaakt. Wij bidden het u. En dan, bovenal, dat uw kerk zich opnieuw zal vinden onder uw open hemel, geteld als in Israël ingelijfd. Onopgeefbaar verbonden met uw volk, in de belofte van de hemel voor de aarde. Gedenk uw volk Israël in het land, ook in de verstrooiing, ook hier in Nederland. Gedenk uw verbond, vergeet u het niet, o God. Denkt u eraan wat u beloofd hebt. Opdat uw koninkrijk komen. Opdat we mogen doorbreken. Doordat wat onze ogen niet kunnen zien. Door de strijd van deze wereld. Door de ontwrichting van de samenleving. Door de heilloosheid van onze plannen. O God, ga niet van ons weg. Blijf bij ons in de avond. Blijf met uw geest, uw waarheid en uw genade ons nabij. Zo bidden we u samen in stille verwondering met onze ziel die hunkert naar u als een hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Blijf bij ons als de nacht gaat komen, de grote donkere nacht. Gij zijt boven ons verheven, gij zijt diep beneden ons nedergedaald ter helle en er is geen diepere plek. Dan zult ge ons opvangen in doorboorde handen. En daarom, u zij de lof en de glorie en de aanbidding en de dankzegging en de verheerlijking, u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de God van onze doop, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan het slotlied van deze zondag zingen. Psalm 66, de versen 3 en 4. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Het derde, het vierde vers uit Psalm 66. Gaan we zo in dit licht van hier, in vrede. En dragen wij allen, samen met degenen die ons lief en dierbaar zijn, de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie allen. Amen.